waarlijk. Hij was de Zoon van God. Dit waren de woorden van de Romeinse bevelhebber, een centurion. Hij heeft de hele tijd op Jezus gelet. Hij heeft hem geobserveerd. En hij zag, hij hoorde dat Jezus net zei, Eli, Eli, sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De stem van Jezus was al hees. Hij heeft al dagen, een paar uren niet meer gedronken. Zijn lichaam was kapot. En de centurion, die bleef maar kijken naar Jezus. Waarlijk, hij was de Zoon van God. En nadat Jezus de laatste woorden uitsprak en zijn adem uitblies, toen beefde de aarde. Het was al donker vanaf 3 uur 's middags. Maar de aarde begon te beven, de rotsen spleten uit elkaar, de graven gingen open, lijken, mensen werden weer levend die in de Heere God geloofden. En vooral het voorhangsel, de gordijn, 18 bij 9 meter lang en breed, in de tempel, die ging open. De gordijn of het voorhangsel was eigenlijk een groot stuk lap stof die scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het was net alsof God van boven de hemel, toen zijn zoon zijn laatste adem uitblies, het was net alsof God de gordijn zelf openscheurde van boven naar beneden. Want hij wou graag bij u, bij mij zijn. Hij wou zo graag die hartsrelatie met ons hebben. Waarlijk, hij was de Zoon van God. Wie is Jezus eigenlijk? Het begon eigenlijk 2000 jaar geleden. De engel Gabriel, een van de postbodes, als ik het zo mag zeggen, van de Heer Jezus, die kwam bij Maria en Jozef op bezoek. En Maria was in ondertrouw met Jozef. Nog een maagd, nog niet getrouwd. En ze was gewoon de vloer aan het vegen, het huis aan het schoonmaken, want Jozef was timmerman. Dus waarschijnlijk heeft ze al in haar gedachten van, nou, ik wil het huis zo en zo hebben. Misschien de raam aan de oostkant en misschien daar de meubels. En wie weet, misschien wat extra stoelen voor extra bezoek. Want ja, het Joodse volk is erg gastvrij. En mensen kunnen altijd aan tafel aanschuiven. Het is niet dat je eerst een afspraak moet maken of moet zeggen van, komt het uit als ik morgen bij je langskom of dat ik eet? Nee, het Joodse volk is altijd gastvrij. Ze koken altijd meer. Er kunnen altijd mensen aanschuiven. Dus Maria heeft het allemaal al in haar hoofd bedacht. Lekker vrij stoelen, een grote tafel waar iedereen welkom was. Maar daar ineens een groot fel licht. En daar stond de engel Gabriel. En de engel Gabriel die zei, Maria, wees gegroet. Je hebt genade gevonden in de ogen van de Heer. Je zult spoedig zwanger raken. Je zult een zoon krijgen. En zijn naam zal zijn Jezus. En weet je, Maria, deze Jezus zal genoemd worden de Zoon van de Allerhoogste. En wat Pieter net ook heeft genoemd, de Zoon. Het gaat om de Godzoon. En inderdaad, deze Jezus zal genoemd worden de Zoon van de Allerhoogste. Maar het is de Heilige Geest die over jou zal komen. Hij zal niet de zoon zijn rechtstreeks van Jozef, want jullie zijn niet getrouwd. Maar de Heilige Geest zal jouzelf gaan bevruchtigen. En het Heilige wat in jou zit, het Heilige wat je in je draagt, die zal de Zoon van God genoemd worden. Dat was de aankondiging van de Heer Jezus. En als we zo ook het Lucas-evangelie lezen, dan zien we dat ook, dat Jezus eerst genoemd wordt de zoon van Jozef. En natuurlijk is hij niet fysiek de zoon, maar ja, hij moet wel ergens bij horen. Dus toen Jozef en Maria naar Bethlehem gingen en hun namen gingen opgeven, zeg maar. Toen heeft hij dan ook bij de geboorte van Jezus gewoon aangegeven, ja, hij is mijn zoon. En dus Jezus werd gewoon voorgesteld, aangeduid als de zoon van Jozef. Maar dan ging het weer verder terug. Jezus de zoon van Jozef. Jezus de zoon van David. Jezus de zoon van Abraham. En Jezus de zoon van God. Daar draait alles om. Jezus, zijn oorsprong is bij God de Vader. We zien dan ook dat toen Jezus 12 jaar werd, toen was hij in de tempel, want in het Joodse geloofsleven, als je 12 jaar bent, als jongen hoor je dan bij de bar mitzwa. dan ben je eigenlijk al volwassen berekend. Dat betekent eigenlijk, je bent de zoon van de wet. En voor de meiden is het dan Batsmisma. Je bent dan de dochter van de wet. En Jezus was dan op 12-jarige leeftijd eigenlijk al welkom in de tempel om bij de priesters te gaan zitten. Hij was welkom om te discussiëren. Hij was welkom om vragen te stellen. Ook typisch voor onze tieners. Hè? Misschien de ouders onder ons die tieners hebben. Hè, juist rond die leeftijd, misschien ook Alex. Juist rond die leeftijd kom je met vragen. Ja, mam, maar hoe zit het met dat? En hoe zit het met die? Het begint al bij de kinderen van 3 jaar straks. Van waarom dit, waarom dat? Maar dan, als ze 12 jaar zijn, dan gaat het zich weer herhalen. Het is niet dat ze lastig willen doen, maar het is gewoon informatie op, hoe noem je dat? Op opnemen. En zo was Jezus ook toen hij 12 jaar was. Maar niet zozeer met vragen, want hij wist eigenlijk alles al. Maar hij kwam met antwoorden. En de priesters waren zelf al onder de indruk van zijn wijsheid en van zijn, ja, van zijn inzicht over Gods woord. 12 jaar. Maar in die tussentijd, want Jezus ging elke jaar met zijn ouders naar Jeruzalem toe om het Pesach te vieren. En maar in die tussentijd was zijn ouders eigenlijk al onderweg terug naar Nazareth. En na een dag reizen keken ze om. Hé, maar waar is Jezus nou? Oh, ik zal even vragen, misschien bij die, of misschien heeft hij met Noah gespeeld, of met wie dan ook. En zijn ouders hebben overal nagevraagd. Maar nee, geen Jezus te bekennen. Oh nee, hij zou toch niet in Jeruzalem achtergebleven zijn? Dus, zoals je gewend bent als goede ouders, Jozef en Maria gingen weer terug naar Jeruzalem. En ze gingen overal kijken. Bij de bakker, bij de timmerman waarschijnlijk. Misschien is hij daar nieuwe dingen aan het leren. Of in het stal, of waar dan ook. En uiteindelijk vonden ze hem in de tempel. En daar zat Jezus, als een geleerde onder de priesters. Heerlijk te discussiëren, heerlijk te praten met de wijze mannen. En Maria heel verbaasd. Jezus, wat heb je ons aangedaan? We hebben de hele tijd naar je gezocht. We zijn een dag weer terug gaan reizen naar Jeruzalem. En Jezus keek heel liefdevol, maar ook een beetje verbaasd naar zijn ouders. En dan zei hij, maar ouders, weet u dan niet dat ik bezig moet zijn met de zaak van mijn vader? Jezus, de Zoon van God, noemde God zijn vader. Weet u niet dat ik bezig moet zijn met de zaak van mijn vader? Jezus werd toen 33. Het was toen stil, vanaf 12 jaar tot 33. Waarschijnlijk heeft hij gewoon Jozef meegeholpen met zijn werk. Misschien had hij ook bestellingen moeten leveren. Had hij misschien zijn moeder geholpen met de tuin. Gespeeld met jongelui. Maar toen hij 33 jaar was, of 30 jaar was, toen kwam hij weer in beeld. Hij ging namelijk zich aansluiten bij de vele dopelingen in de Jordaan. Want daar ergens in de verte, daar was Johannes de Doper. Jezus kende hem al. En zo bij de doop van Jezus, want Jezus ging zich ook vereenzelvigen met de zondaar. We weten allemaal, als je je laat dopen, dan laat je helemaal onderdompelen. Dat is eigenlijk een teken van begraven worden als zondaar. Je zonden laten begraven in het water, maar dan opstaan als Jezus uit het graf. Maar zelfs in die tijd was het eigenlijk al profetisch. Dus Jezus die liet zich identificeren met de zondaars en liet zich ook dopen. Terwijl Johannes eigenlijk verbaasd, verwonderd keek van Jezus, moet ik u laten dopen? Maar Jezus zei eigenlijk, doe het maar. En toen Jezus opstond uit het water, toen verscheen er een duif op zijn schouder. De Heilige Geest. En uit de hemel klonk dan een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Dit is mijn geliefde zoon. Het is God de Vader in de hemel die deze keer op zijn beurt zegt, dit is mijn geliefde zoon. En Jezus ging rond. Na zijn doop werd hij direct geleid naar de woestijn. Dat was eigenlijk eerst daarvoor. Hij werd geleid naar de woestijn door de Heilige Geest. En daar werd hij 40 dagen beproefd door de duivel. 40 dagen lang heeft hij niet gedronken, heeft hij niet gegeten. Want hij zocht Gods aangezicht op. Maar de duivel die probeerde Jezus 3 keer te verleiden. En tot 2 keer toe vroeg hij opnieuw aan Jezus. Zijt gij de Zoon van God? Alweer, de zoonschap op de proef gesteld. Zijt gij de zoon van God? En Jezus heeft alle verleidingen weerstaan. Hij heeft aan niets toegegeven, want inderdaad, hij was, hij is de zoon van God. En toen hij krachtiger uit de woestijn kwam, toen ging hij 3 jaar lang optrekken met zijn discipelen. Hij heeft mensen genezen, hij heeft mensen bevrijd, hij heeft wonderen verricht. Hij ging bij de tollenaar zitten, hij ging bij de prostituee zitten, samen eten, samen drinken. Iedereen was voor hem welkom in zijn buurt. Maar ook zelfs de demonen, de boze geesten die toen in de mensen woonden, die zeiden op een gegeven moment, u bent de Christus, u bent de Zoon van God, laat ons met rust. Zelfs de demonen erkennen de kracht van de Heer Jezus als de Zoon van God. En ook de blinde man die Jezus ook gewoon vroeg, heb erbarming over mij, heb medelijden met mij, Zoon van David. Opnieuw weer zijn zoonschap bevestigd. En dan, als we nu dan kijken naar het Pasen, eigenlijk een paar jaar geleden, of een paar dagen geleden dan, 2000 jaar geleden, toen werd Jezus overhoord door de overpriesters, door de hoge priester, maar ook door belangrijke mensen in de stad. En opnieuw werd de vraag gesteld, zijt gij de Zoon van God? Jezus wordt steeds geconfronteerd met zijn zoonschap. Want dat is inderdaad niet zozeer een confrontatie, maar een bevestiging. Hij is waarlijk de Zoon van God. En Jezus zegt zelf, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Zelfs het kruis. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Met andere woorden, de Vader en de Zoon hadden een innige relatie. Een intimiteitsrelatie. 24 uur lang, dag en nacht, waren ze steeds in een open gesprek, in een hartsrelatie met elkaar. Maar ja, waarom moet Jezus nou sterven voor ons? Waarom het kruis, terwijl hij de Zoon van God is? We weten allemaal dat het eigenlijk heel lang begonnen is in het paradijs. He, waar onze voorouders Adam en Eva toen heel gelukkig leefden met God de Vader. Ze hadden ook die innige, intieme relatie met God. Ze hadden geen kleren nodig, want de temperatuur was behagelijk. Ze konden alles eten. Ze konden gewoon met God overweg. Ze konden met de dieren praten. Er was een en al vrede, shalom en blijdschap. Maar God had ze ook gewaarschuwd, Adam en Eva, er staat hier wel een boom, het boom van goed en kwaad, en ik wil dat jullie daar niet aankomen. Want dat is gewoon heilig, of in de zin van, daar moeten jullie gewoon van afblijven. Maar ja, zoals we allemaal ons makkelijk ook mee kunnen identificeren, hè, als mensen zijn we ook vaak heel nieuwsgierig. En eigenlijk is dat ook zo. Hè, voordat we gaan zondigen, begint het meestal met nieuwsgierigheid. He, als iemand bijvoorbeeld in aanraking komt met drugs of met iets anders, he, wat je niet mag eten of drinken, meestal begint het eerst van, oh, zal ik toch een beetje proeven? Hoe zal dat smaken? Hoe zal dat ruiken? Het begint altijd met nieuwsgierigheid. Of als wij misschien denken van, oh, ik neem even een tientje weg van mijn moeders portemonnee. He, dan is het ook zo van, ja, ik zie dat mooie portemonnee, zal er iets in zitten? Zal ik het open doen? Het begint altijd met nieuwsgierigheid. En zo was het ook in het geval met Adam en Eva. Ze werden verleid door de duivel die zich vermomt als een slang. En de duivel heeft hen eigenlijk omgepraat. En het begon met, ja, hoe zal het smaken? Hoe zal die vrucht nou, zal ik het even proeven? Hoe zal dat smaken? En zo is het eigenlijk begonnen bij Adam en Eva. En zijn ze erin gevallen. Ze hebben gezondigd. Ze hebben die vrucht gegeten. En het deed Gods hart pijn. He, want toen God hen opzocht, ze hoorden inderdaad God aankomen wandelen. God was niet zozeer van, hey Adam en Eva, wat hebben jullie nou weer gedaan? Maar God vroeg heel liefdevol, want hij verlangde naar hen. Adam, Eva, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? En misschien zijn er ook mensen hier onder ons die eigenlijk geen relatie met God hebben. Of je relatie is aan het verwateren. En eigenlijk zegt God ook opnieuw deze ochtend. Waar ben jij? Ik mis die relatie met jou. Ik wil je stem horen. Ik wil je helemaal voor mezelf hebben. Zo was God ook naar Adam en Eva toe. Ik wil je voor mezelf hebben. Maar God wist dat ze gezondigd hadden. En God in zijn heiligheid, in zijn soevereiniteit, moet hen inderdaad laten gaan. Weg uit het paradijs. Want heiligheid gaat niet samen met zonde. Maar het houdt niet op. Want God blijft nog steeds een God van liefde. En God heeft hem beloofd. Hè, er zal een verlosser komen. En Jezus is inderdaad die verlosser. Hè, door de zonde is er een kloof ontstaan tussen ons en God. Door de zonde kunnen wij niet zomaar met God praten of bij God verschijnen. Hè, dat zien we dan ook in het Oude Testament of wat hier ook net allemaal afgebeeld werden. Zonde bracht scheiding. Maar Jezus gaf zichzelf op als een vrijwillige zondaar, terwijl hij geen zondaar was, om voor ons in de plaats te sterven. En toen dacht ik van, nou, hoe moet ik dat voorstellen, hoe erg dat zou zijn geweest? En toen dacht ik van, stel je eens voor dat we allemaal in een rechtszaal zitten en één van ons is de veroordeelde. Eén van ons heeft gezondigd. En je mag voor jezelf invullen wat voor zonde. Maar wel een ergere zonde dat je inderdaad voor de rechtszaak moet verschijnen. En dan heb je daar een rechter. Nou, volgens mij weet Luc daar ook alles van. Dan heb je daar een rechter die dan de uitspraak gaat doen. Maar dan heb je ook een advocaat die naast degene zit die aangeklaagd wordt. En dan zegt de rechter, ja, jongeman, het heeft uitgewezen dat jij de doodstraf verdient. Jij gaat de dodencel in. Zo zou het misschien ongeveer zijn gegaan. Maar dan, tot onze verbazing, is de advocaat die eigenlijk voor de zondaar pleitte, is de advocaat op gaan staan. De advocaat die eigenlijk pleitte voor zijn zaak. Maar de advocaat die is dan op gaan staan, in dit geval Jezus, en die zegt dan, rechter, ik neem zijn plaats in. Sluit mij maar op in de dodencel. En laat die man leven. Zoiets zou Jezus voor ons inderdaad hebben gedaan. Jezus, onze advocaat, onze pleiter, heeft onze straf op zich genomen. Want ja, we weten allemaal, als we gezondigd hebben, Adam en Eva hebben gezondigd, dan moet je gestraft worden. En de straf is de dood. En dat is niet alleen maar de fysieke dood, maar ik denk het ergere is de eeuwige dood. En ik heb net met Hilda ook gedeeld. Gisteren was ik in Balk geweest. Dat is in Wildenmerk in Friesland. Ik heb samen met Samuel, onze kinderen, mijn zoon, laten zien waar onze ouders vandaan kwamen. En ze hebben daar in Balk gewoond. Een groepje moslims. En gisteren zei die verslaggever ook, dat waren de eerste islamitische soldaten uit Indonesië. En toen heb ik Hilda dan ook verteld van ja, ook al waren mijn ouders moslims, ook al werd ik weggegeven aan een christen adoptieouders, maar ik heb mijn vader, mijn zus en mijn broer tot de Heer mogen leiden. En dat is genade. Dat is gewoon Gods liefde. En ja, hoe kom ik hierop? Maar gewoon, ja, dat gewoon laat zien van ja, wij zijn allemaal zondaren. Maar er is genade voor iedereen. Jezus is voor iedereen gekomen. En het doet er niet toe of je al jarenlang in de kerk zit, of dat je moslim bent of een hindoe, of dat je helemaal nergens in gelooft. Maar zodra je Jezus aanneemt, zodra je gelooft dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, dan mag je bij hem komen. En dan ontvang je een nieuw leven. Het eeuwig leven in plaats van de eeuwige dood. En daarom moest Jezus sterven. Dat is de onvoorwaardelijke liefde die Jezus voor ons heeft. En weet je wat het grote verschil is tussen Jezus en andere goden? Jezus is naar de aarde gekomen en hij is in onze schoenen gaan staan. Hij is naar de aarde gekomen en hij heeft zich volledig geïdentificeerd met ons. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is om zwak te zijn. Hij weet wat het is om verleid te worden. Hij weet wat het is om geschopt te worden, vernederd te worden, om afgewezen te worden. Alleen Jezus heeft nooit gezondigd. Hij heeft allemaal wel ondergaan, maar hij heeft nooit gezondigd. Want hij is de Zoon van God. En ja, bij het offer, wat Hans ook net heeft gespeeld of gedaan, bij het slachten van het lam, alles gaat om het bloed. He, ook in de fysieke wereld, he, als je bloed niet gezond wordt of gezond is, dan ga je achteruit, dan ga je zelfs dood. Maar Jezus is gekomen met het zuivere bloed. Het meest zuivere bloed wat verder niemand ooit heeft gekend. Het is zijn bloed dat voor ons heeft gebloeid, heeft gevloeid, dankjewel, waardoor onze zonden gereinigd worden. En Jezus, dat zei je ook, Pieter, heeft 7 keer voor ons gebloed. En dat betekent eigenlijk 7 keer, hij heeft de volmaaktheid voor ons gedaan. We zijn volmaakt, gereinigd, gezuiverd door zijn bloed. Tot 7 keer toe. Allereerst, Jezus zweet de druppels bloed in Gethsemane. En Gethsemane betekent wijnpers, olijfpers. En Jezus was daar op de vooravond, voordat hij gevangen genomen werd. En hij knielde voor God neer en hij wist gewoon, hij moest er doorheen. Het was deze vooravond een tijd van gebed, van voorbeden, wat hij deed tot God. En wat hij vroeg aan God, Vader, als het uw wil is, laat deze beker voorbij gaan. En in deze beker zit eigenlijk alle zonde van de mensheid erin. En in deze beker zit eigenlijk ook alles wat je maar kan bedenken wat wij aan zonde hebben gedaan. En God vroeg eigenlijk aan Jezus, wil je deze opdrinken? Wil je dat tot je nemen? En Jezus wist hoe zwaar dit zou zijn. Want de angel des doods, die ervaarde hij zelfs door merg en been, zelfs in zijn ziel. Hij ervaarde wat het is om als zondaar te zijn. En Jezus vroeg tot 3 keer toe aan God, indien het niet uw wil is, laat het voorbij gaan. Tot 3 keer toe. Maar God, wat hier staat, God heeft niks gezegd. God heeft niet geantwoord. En Jezus heeft het gedronken. Uit liefde voor u en voor mij. Heeft hij die beker vol met zonde tot zich genomen. Maar er was zo'n hevige strijd wat hij onderging. Waardoor zijn zweet ging veranderen in druppels bloed. Zo erg was het. Zo'n strijd was het voor Jezus. En dat betekende eigenlijk dat hij ons vergeving schonk. De eerste keer dat hij bloedde. En de tweede keer was de mishandeling die hij onderging. Hij werd gevangen genomen. Hij werd gestompt in zijn gezicht. Hij werd geslagen in zijn gezicht. Opnieuw weer bloed. Verlossing van elke aanklacht en schuldgevoel betekent dat voor ons. En Micha 4, vers 14 zei dan ook, en hij die Israël leiden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. He, als je een stomp kreeg in je gezicht met, met een vuist, dan doet het al zeer. Laat staan een staf, een harde stok. En de derde keer dat Jezus gebloed heeft, dat is eigenlijk toen zij zijn baard gingen aftrekken. Reiniging van ons geweten. Ik keerde mijn wangen toe, staat hier in Jesaja 50 vers 6, aan degenen die de baardharen uittrokken. En dan de vierde keer dat Jezus gebloed heeft voor ons. Hij werd op zijn rug gegezeld en er stonden 2 soldaten achter hem. En ze wisselden elkaar af met die zweepslagen. En het bleek dat die zweepslagen zelf bestaat uit kogelvormige, steentjes. En die werden dus dan gewoon op zijn rug geslagen. En als hij dan die zweep eruit haalde, dan ging ook stukken vlees mee. Zo erg was het. En het ging steeds om en om. He, zodra de ene soldaat al klaar was met het slaan, ging de ander hem afwisselen. En Jesaja 53 zegt dan ook, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De 5e keer dat Jezus voor ons gebloed heeft, was door de doornenkroon. De doornenkroon bestaat eigenlijk uit dode takken. De takken die bestaat weer uit 2,5 centimeter lange, dunne, vlijmscherpe doorns. En je moet je voorstellen, het werd niet zomaar zachtjes op zijn hoofd neergelegd, maar het werd echt op zijn hoofd neergedrukt. Het wordt gewoon op zijn hoofd geperst, waardoor die ja, waardoor die takken gewoon binnendringen in zijn hersenen. Zo pijnlijk was het voor hem. Bevrijding van elke vloek staat hier. Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zijn handen en voeten doorboord, weerbloed. He, met zulke lange spijkers die we ons niet kunnen voorstellen. He, als we naar plaatjes kijken, dan zien we gewoon dat de spijkers in de handpalmen werden geslagen. Maar eigenlijk werden de spijkers in de pols geslagen. De spijkers in de pols, een spijker aan zijn voeten, waardoor het hele lichaam helemaal uitgerekt wordt en helemaal misvormd raakt. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Aan het kruis. En inderdaad, we vieren vandaag wel Pasen. We vieren wel dat Jezus opgestaan is. Maar we mogen ook niet vergeten wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Het lijden, het sterven van de Heer Jezus voor u en mij. En als laatste de speer in zijn zij. Een teken van wedergeboorte. Want toen de soldaat een speer in zijn zij stak, toen kwam er bloed en water uit. Teken van leven. Als we terugdenken aan Adam en Eva, uit Adam rib zij, uit zijn zij is Eva gevormd. En uit de zij, zeg maar, van Jezus is er een nieuwe generatie van kinderen van God voortgekomen. En dat zijn wij. Door zijn lijden en sterven hebben wij vergeving en genade ontvangen van de Heer Jezus, van de Heere God. En hebben wij het eeuwig leven ontvangen. En dan zegt Jezus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tijdens al zijn lijden is Jezus in de steek gelaten door zijn vader. En vaak denken wij van, God, waar bent u? En God, ik voel u niet. God, ik hoor u niet. God, bent u er wel? Maar lieve mensen, ik wil jullie zeggen, God heeft ons nooit in de steek gelaten. En God laat ons nooit in de steek. Maar Jezus, zijn enige zoon. Zijn enige zoon heeft hij in de steek gelaten voor u en mij. God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Jezus zei ook niet meer vader, want vader was al ver weg. Dat voelde Jezus ook al. Vader was al ver weg en hij kon alleen maar zeggen, God, God, waar bent u? Waarom hebt u mij verlaten? De 6 uur durende kruisiging was voor Jezus een martelende symfonie van pijn. Die verergerde bij elke beweging. Zelfs een vleugje wind op zijn huid kon een schreeuwende pijn veroorzaken. Zijn lippen waren gescheurd. Zijn mond en keel waren zo droog dat hij niet kon slikken. Zijn stem was zo hees dat hij nauwelijks kon spreken. De laatste keer dat hij iets had gedronken was tijdens de paasmaaltijd in de bovenzaal. Sindsdien had hij niet geslapen, was hij de strijd met onze zonden aangegaan. Was hij geslagen, bespuugd, gegezeld en gekruisigd. Al die tijd geen druppel vocht. 6 uur lang hing hij als 1 klomp rauw vlees aan het kruis. 6 uur lang hing hij als 1 klomp rauw vlees aan het kruis. Nauwelijks in staat nog iets te zeggen, sprak Jezus de volgende woorden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Kunt u dat voorstellen? Alles wat we hem hebben aangedaan. En dan zegt Jezus nog, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Van de week vroeg ik aan iemand, wat denk je ervan om zondag naar de dienst te komen? Nee. Ik heb geen zin. Het deed mijn hart pijn. En het was net alsof God tegen me zei, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat zijn de woorden van Jezus. Vergeef het hun. Maar ik heb goed nieuws voor jullie allemaal en dat weten we ook. Jezus is opgestaan. Jezus is realiteit. Jezus leeft vandaag. Hij is hier. Hij is onveranderd. En leeft zijn leven door gelovigen heen, door u en mij. En misschien zijn er ook sommigen hier die denken van, ja, ik heb nog vragen over de Heer Jezus. Ik weet het niet hoor. Of ja, ik ben hem eigenlijk kwijtgeraakt. Jezus is er wel, maar ik ben niet meer trouw geweest. Of ik heb gezondigd. dan wil ik je opnieuw zeggen, Jezus is hier. Hij leeft. Hij is ook voor jou aan het kruis gegaan. En hij zegt, waar ben jij? Waar ben je? Ik verlang naar jou. Toen ik me zo aan het voorbereiden was, toen dacht ik ook van ja, Jezus is gewoon Gods ultieme liefde voor ons allemaal. We zeggen allemaal, God is liefde. Maar eigenlijk heeft God zijn hart aan ons gegeven door zijn enige geboren zoon, Jezus. En willen we ook allemaal opnieuw dat hart omarmen, Jezus. Ik kwam een gedicht tegen en het ging over het voorhangsel, de gordijn die door God zelf gescheurd werd. Het voorhangsel was de scheiding tussen God en de mens. Niemand mocht daarachter komen. Het voorhangsel was de grens. Alleen de hoge priester mocht één keer in het jaar verzoening doen voor zonden, als een genadevol gebaar. Maar nooit konden wij achter dat voorhangsel zijn. De mens, zo zondig en verloren, en God, zo puur en rein. Maar God zocht ons op, bleef niet achter het gordijn. Hij wilde met heel zijn hart bij ons op aarde zijn. En toen zijn geliefde zoon Gods toorn op zich nam, schudde de aarde ontzet, omdat zonde op Jezus kwam. En in het heilige der heiligen scheurde het dikke gordijn van boven naar beneden. God kon nu bij ons zijn. Onze zonden gingen weg door het vlekkeloze lam. God kon bij ons komen, omdat Jezus alles op zich nam. Het voorhang is niet meer. Het heilige ligt open. Wij kunnen bij de Vader komen en als kinderen binnenlopen. Willen we dat? Dat is toch geweldig dat God ons dit gegeven heeft. Ik ben begonnen met waarlijk, hij was de Zoon van God. Maar ik wil eindigen met waarlijk, hij is de Zoon van God. Kunnen we dat beamen? Hij is de Zoon van God. Laten we eens stil zijn en ik ga jullie voor in gebed. Jezus, dank u wel voor het goede nieuws dat we in u hebben. Dank u wel, Jezus, u was de Zoon van God en u bent de Zoon van God. En u blijft de Zoon van God voor eeuwig en eeuwig. En ik wil u danken, Heer Jezus, dat u nog steeds een boodschap heeft voor vandaag. Heer, ook voor ons als gemeente, voor ons als gasten onder ons. Heer, we weten dat u elke keer naar ons verlangt. U heeft ons laten zien, Heer, door uw liefde. U heeft ons laten zien door uw lijden aan kruis. U heeft ons laten zien door uw opstanding. Want er is nog steeds opstandingskracht in ons door uw Heilige Geest. En dank wel, Jezus, dat we daarom feest hebben om te mogen vieren. Heer, want we hebben het eeuwig leven van u ontvangen. En dat geldt voor ons allemaal, jong en oud. We hebben eeuwig leven. Maar dank u wel, Jezus, dat u ook ons één voorwaarde stelt. Namelijk dat wij in u moeten geloven. Namelijk dat wij onze zonden aan u moeten belijden. Namelijk dat we rein en heilig moeten leven, zoals u dat bedoeld heeft. Heer en Jezus, als we pas u aannemen in ons hart, als we pas belijden inderdaad dat u de Zoon van God bent, Heer, dan ontvangen wij uw heilig leven. Dank u wel daarvoor, Jezus. En ik wil vragen of jullie allemaal stil willen zijn. Ga gewoon in gebed tot God. Laat je hart onderzoeken. En misschien ben je wat teruggevallen, ben je wat lauw geworden in je relatie met God. Misschien geloof je het allemaal niet meer, maar je bent opnieuw geraakt door deze boodschap. Je bent opnieuw geraakt door deze dienst, door het toneelspel, door wat de kinderen allemaal ook hebben gedaan, of door de liederen. Je bent geraakt omdat God, omdat de Heilige Geest hier in ons midden is. En als dat zo is, dan heb je nog een kans om Jezus aan te nemen. Het is nooit te laat. Jezus is hier om je zonden te vergeven. Ja, Vader, ik bid hier voor degene die zich misschien aangesproken voelen. Vader, wilt u hen moed geven? Wilt u hen moed geven, Heer? En als je denkt van ja, deze boodschap is voor mij. Ik wil vragen of de rest gewoon hun ogen dicht willen houden en gewoon stilletjes gaan bidden. Maar mocht je hier zijn en dan denk je van, ja, ik wil die Jezus beter leren kennen. Ja, ik wil weer terugkomen bij Jezus. Dan wil ik je vragen of je je hand wil opsteken. Dankjewel. Jezus is hier, zijn hart verlangt naar jou. Als je denkt van ja, ik wil opnieuw, ik wil een nieuwe start maken met Jezus. Steek je hand op. En dan wil ik je vragen of je op wil gaan staan. En mij nabid. Degene die net zijn handen hebben opgestoken, wil je op gaan staan. En dan mag je mij nabidden. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u mij opnieuw geraakt heeft door uw boodschap. Ik geef je tijd om zelf Jezus om vergeving te vragen, stilletjes. Ik dank u, Heer, dat u het gebed van mijn zus gehoord heeft. En misschien van enkelen onder ons die gewoon zijn blijven zitten. Ik dank u, Heer, dat uw genade, uw vergeving groot is. En dat u mijn zus vergeven hebt. Ik bid ook zo, Heer, dat u door uw Heilige Geest komt met uw aanraking, met uw openbaring, met uw vernieuwing in haar hart. En dat u ook komt, Heer, met uw genade. Dat u mijn zus ook gewoon opnieuw laat voelen, laat weten, Heer, dat uw liefde onvoorwaardelijk groot is. Wilt u ook zo mijn zus zegenen met uw vrede, met uw vreugde. En dat ze ook vandaag, Heer Jezus, als we paas vieren, dat ze ook die paasoverwinning mag ervaren, Heer, in haar hart. Omdat u haar God bent. Jezus Christus, de Zoon van God. Ga maar zitten. En dank u wel, Jezus. U bent werkelijk de Zoon van God. Dank u wel, Heer, dat wij bij uw familie horen. Dat wij een nieuw leven hebben ontvangen van u. Dank u wel, ook, Heer, dat u ons mondiger gaat maken door uw Heilige Geest. Dat we ook het blijde nieuws mogen vertellen aan wie dan ook. Heer, maak ons mondig, maak ons vrijmoedig. Heer, maak ons, ja, hoe zeg je dat, gedurfd op een goede manier. Om ook daarbuiten, Heer, de blijde boodschap te verkondigen. Heer, aan onze collega's, aan onze familie, Heer, aan vrienden, wie dan ook. Heer, dat ze het goede boodschap zullen horen. Jezus leeft en Jezus is nog steeds werkelijk, ook vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Amen.